Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst van dankzegging vervolgen door te zingen Psalm 138, het eerste vers. Ik zal met mijn ganse hart, met mijn hele hart, uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. 138, vers 1. Geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we opnieuw uit Psalm 138 en dan nu vers 2. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. En wat er volgt in Psalm 138 vers 2, dat zingen we nadat we ons geloof hebben beleden met de woorden van de 12 artikelen. En aan ieder van ons spreken in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Wij willen nu de Heere bidden om zijn zegen en we doen ook voorbeden. Allereerst voor mevrouw De Winter Smouten, Zuiderzeestraat 160 te Sliedrecht, die na een verblijf in het revalidatiecentrum weer thuis mocht komen. We bidden ook voor mevrouw Koppelaar Smouten, Havenstraat 38M te Sliedrecht, die een goede uitslag mocht ontvangen. En we dragen ook aan de Heere op de families Groothedden en Duizen uit Sliedrecht, als gisteren dochter en zus, schoonzus, Annette, is overleden. Zullen we samen bidden. Heere, zo zijn we hier opnieuw gekomen. En het is een dienst van dank. En tegelijk zijn we hier met onze eigen zorgen en ons verdriet en onze rouw. En u vindt het wel goed dat we allereerst dat maar bij u brengen. Want u weet alle dingen. dat er zo'n groot verlies is geleden in de familie Grootheden. Ach, Heere. Er is gehoopt en gebeden dat de behandeling nog tot een zegen zou mogen zijn voor Annette. En in de achterliggende week bleek, het gaat niet goed. En in de nacht van vrijdag op zaterdag was daar het einde. O, we dragen meneer en mevrouw Grootheden hartelijk aan u op, als ze opnieuw een kind moesten loslaten. Heere, ontfermt u zich over hen en troost hen. We bidden voor Marianne als ze haar zus moest verliezen. Voor Arjan die in Annette schoonzus verloor. Ook voor hun kinderen die hun tante nu moeten missen. Heere, wilt u zo de familie toch troosten, zoals u dat alleen kunt? We bidden u. Sterk en help. Ook Annette's man en de kinderen die achterblijven. En als dan in deze week de rouwdienst daar zal zijn en de begrafenis, Heere, we bidden voor de hele familie om kracht. En dat uw woord troostend zal werken, ja, uzelf. Balsem de wonden en heel de smart. Heere, zo weet u van alle noden, van alle zorg. We bidden u, mogen we het aan u kwijtraken. Mogen we het bij u brengen. In het bijzonder dragen we dan ook aan u op, mevrouw Koppelaar. Ze mocht een goede uitslag ontvangen. Er was spanning, er was zorg. En er mag ook de dank bij u gebracht worden. Daar bent u goed, Heere. Mag ze er dan ook iets van beleven? Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Want daardoorheen leert u uw goddelijke lessen. Laat dat ook leven in het hart van mevrouw De Winter. Als ze weer thuis mocht komen. Eerder dan gedacht. Dank, Heere. Wees haar verder nabij. Geef ook haar wat nodig is. Gedenk zo aan alle zieken. Wees met degene die psychisch lijden. En wees met degene die een verborgen kruis dragen. Laat zo alles aan u verbinden. U die goede God. Wat hebt u het vanmorgen getoond, vanmiddag getoond. Dat u goed bent. In het woord, in het sacrament. Daar mochten we zitten. Aan uw tafel, zondaren, zondaressen. Wij dwaalden alle als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Maar u hebt onze ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Heer, en dan weet u hoe het was voor een ieder van ons. Dan kan het zijn dat er grote vreugde was en blijdschap in u. Dank. Als dat er was. U weet ook of er misschien waren die vol twijfeling thuis kwamen. Heb ik er wel goed aan gedaan? om deel te nemen aan het avondmaal. Misschien wel juist als ze voor het eerst aan mochten gaan. Juist dan kan Satan zo actief zijn. Ach Heer, wilt u dan uw leiding en uw hulp geven? Het zicht op de Heer Jezus, want uiteindelijk is dat het enige. Hij is de enige die ons onrustige hart tot stilte en rust kan brengen. Heer, we bidden voor degene die aangingen, maar niet bewust Christus aan hebben genomen als hun zaligmaker. Wilt u, o grote God, hem bekeren? We bidden voor diegene die wel konden komen, omdat ze belijdenis van het geloof hebben gedaan, maar niet kwamen. En weet u de reden daarvan? Het kan zo heel verschillend liggen. Soms is er grote spanning en verlangen en toch niet te kunnen. Maar het kan ook zijn dat het zo gemakkelijk ging om te blijven zitten. Heere, mag er voor al diegenen ook in deze dienst een woord bij zijn. Om ons allen op onze plek te brengen. In het stof. Aan de voeten van de Heere Jezus. Om die voeten te kussen. Opnieuw. Of voor het eerst. Laat zo de dank leven mogen zijn tot u, Vader, die ons verkoren hebt. Tot u, o Zoon, die alles hebt gegeven. Tot u, o Heilige Geest, die ons hebt gegeven. Een waarachtig geloof, waardoor we delen in Christus en zijn weldaden. Het is alles van u. Heere, we bidden voor het geheel van de gemeente, voor ieder die een taak heeft in de gemeente, de kerkenraad, de kerkvoogdij, de collectanten, de organisten, de technici, die zorgen voor de uitzending. Al degenen die werk in de kerk mogen doen. Dan denken we ook aan de koster en zijn vrouw. Die veel werk mogen verzetten. Juist ook op een dag als deze. Heere, schenk aan ons allen de kracht en uw zegen. En ga zo door met uw werk. In het midden van onze gemeente. En heb dank dat we deze middag ook iets van mochten zien. We bidden u, breid uw koninkrijk uit wereldwijd. Verlos uw volk Israël van zonde, van schuld, door het geloof in de Messias, Jezus Christus. Doe dat naar uw belofte. Wees met onze broeders en zusters die vervolgd, verdrukt worden, die het moeilijk hebben. Help hen in hun nood. We bidden. Zegen het werk van zending. Evangelisatie. We hebben het zo gezongen vanmiddag. Eerlang gedenkt hieraan. Het wereld rond haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volkeren vond, zal u ontvangen aanbidding. Want u, Heer Jezus, zult zaad zien. En daarom pleiten we op dat woord. En bidden we, ga voort. En werk, ook juist onder moslims, hindoeïsten, boeddhisten. Al diegenen die zo serieus godsdienstig bezig zijn, maar Jezus niet kennen. Heren, openbaar uzelf aan hen. Maar ook die mensen om ons heen, die misschien wel geloven dat er een God is, maar evenmin deel hebben aan de zaligmaker. Of die niet goed weten of er een God is. Of zeker weten dat er geen God is. O God, werkt door en mogen wij een schakeltje zijn in uw radenwerk. Laat er iets van ons uitgaan. Maak ons tot leesbare brieven van Christus. We bidden voor de overheid. We bidden voor de zorg. Belangrijke, mooie werk wat daar gebeuren mag. Het onderwijs, christelijke onderwijs in het bijzonder, dragen we aan u op. We leggen alles voor u neer. In de hoop op uw wederkomst. Heere Jezus, nu roept u ons hier. Maar het is nog maar even. En dan komt u. En daar bidden we om. Kom spoedig. En richt onze harten op u. En doe ons uitzien naar die dag. Om dan ten volle te genieten de belofte Gods in Christus Jezus. Amen. Wij openen Gods woord vanavond in 1 Petrus 5. Schriftlezing vindt u in 1 Petrus 5. Petrus 5, we lezen vanaf vers 1. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, je mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid, die geopenbaard zal worden, wijd de kudde Gods die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewillig, noch om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed, nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Desgelijks gij jongen, zijt de oude onderdanig. En zijt alle elkander onderdanig. Zijt met de ootmoedigheid bekleed. Want God weerstaat de hoovaardige. Maar aan de nederige geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Dewelke wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt. En nu komen de tekstwoorden, vers 10 en 11. De God nu alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen u lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Door Silvanus, die u een getrouw broeder is, zo ik acht, heb ik met weinige woorden geschreven, vermanende en betuigende, dat deze is de waarachtige genade Gods, waarin gij staat. U groet de mede uitverkoren gemeente die in Babylon is, en Marcus, mijn zoon. Groet elkaar met een kus der liefde. Vrede zij u allen die in Christus Jezus zijt. Amen. Tot zover de lezing uit Gods woord en ook de tekst, vers 10 en 11 van dit hoofdstuk. Wij gaan ter voorbereiding op de verkondiging samen zingen, Psalm 138, vers 3 en vers 4. En dan heb ik nog de volgende afkondigingen. Komende woensdag is het biddag. Er zijn dan twee diensten, 's middags om 14:30 en 's avonds om 19:30. Hartelijk uitgenodigd en aangespoord om hier te zijn. Het is toch de beste plek? In verband met biddag zijn er deze week geen catechisaties. De belijdeniscatechese gaat wel door. U kunt uw gaven geven. Er zijn drie collecten. De eerste is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede is voor de kerkvoogdij. En de derde is voor de plaatselijke diaconie. Thuis kunt u de gaven digitaal overmaken. Alle collecten worden hartelijk bij u aanbevolen. De Heer zegene u en uw gaven. Laten we nu zingen Psalm 138, vers 3 en 4. Simon, als jij bekeerd bent, versterk dan mijn broeders. Wie zei dat? Dat had Jezus gezegd tegen Simon. Simon, dat weten jullie, jongens en meisjes, wie dat is. Dat is Petrus, hè? Petrus, als jij bekeerd bent. Hé, maar Petrus was toch al bekeerd? Hij kende de Heer Jezus toch al? Jawel, maar de Heer Jezus bedoelde dit. Petrus, jij zult je van mij afkeren. Als je mij 3 keer verloochent. Maar dan zul je ook weer je opnieuw tot mij bekeren. Je zult weer terugkeren. En dan heb ik nog een taak voor je. Versterk dan de gelovigen. Versterk je broeders. Petrus, gemeente, had het toen echt nog niet begrepen. Meer begreep hij ervan. Toen ze daar bij dat vuurtje, bij dat meer van Galilea zaten, weet u wel. Want toen was het al gebeurd. Dat afkeren was toen al gebeurd. Dat verloochenen van Jezus. Maar dat terugkeren met tranen, dat was ook al gebeurd. 1 ding nog niet. Het versterken van zijn broeders. Maar ja, dat komt dan natuurlijk helemaal niet meer bij je op. Als je zo door de mand bent gevallen. Als je zo gezondigd en gefaald hebt. Die broeders, die willen mij helemaal niet meer hebben. Die spugen op me. Die moeten niks meer van me hebben. En als ik alweer bij hen mag horen, zo moet Petrus hebben gedacht, dan moet ik stilletjes in een hoekje zitten. Dat is al heel wat. Nee, zegt Jezus. Weid mijn schapen. Hoed mijn schapen. Wijd mijn lammeren. Tot 3 keer toe. Hij komt terug op dat woord. Versterk je broeders. Petrus, ik wil het. Ik heb een taak voor je. Ik wil dat jij dat gaat doen. Want jij weet wat het is om verleid te worden door de duivel. Om zwak te zijn. Om alles te verknallen. En te verprutsen. En daarom ken jij, Petrus, ook als de beste de troost. Dat God zulke mensen die alles verknallen, niet loslaat. Dat God het niet opgeeft. Dat God het met zulke mensen volhoudt. Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophoudt. Nou, ik denk dat u me al een beetje aanvoelt komen, gemeente. Maar dit ter inleiding zo naar onze tekst toe. Hè? Want wat gebeurt daar nou? Wat gebeurt daar in 1 Petrus 5, vers 10 en 11? Nou, volgens mij dit. Petrus die versterkt zijn broeders. Zullen we de tekst nog een keer lezen? De God nu, alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat we een weinig tijd zullen geleden hebben. Dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen u. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Het thema van de preek is geroepen tot heerlijkheid. Geroepen tot heerlijkheid. Eerst letten we op eeuwige heerlijkheid na het lijden. Eeuwige heerlijkheid na het lijden. En ten tweede, goddelijke kracht in het lijden. Goddelijke kracht in het lijden. Dus geroepen tot heerlijkheid, eerst eeuwige heerlijkheid na het lijden en vervolgens goddelijke kracht in het lijden. Is dus eeuwige heerlijkheid na het lijden. Ja, Petrus, hij is gekomen aan het einde van zijn brief. Het is een brief vol troost die hij heeft geschreven. Ik denk dat u dat wel gemerkt heeft, hè, in deze achterliggende dienst, in deze preken. hoe pastoraal deze brief is. Ook wel aansporend op zijn tijd. Het bevel, dat zat er ook in. En met name als het gaat om de heiliging. Maar daar wil Petrus niet mee besluiten. Nog één keer gaat hij die christenen in Klein-Azië, die het zo moeilijk hebben, met alles wat in hem is, vertroosten. Hoe doet hij dat? Nou, als u iemand wilt troosten, hoe doet u dat dan? Zet hem op, hè? Komt vast goed. Hou je taai. Is dat troost? Ik las pas het boek van William Perkins. Hij wordt wel genoemd de vader van het puritanisme. En hij schrijft, leeft in de 16e eeuw trouwens, lang geleden dus. Hij schrijft in een boek over ziekte dat hij het zo jammer vindt dat christenen, als ze bij een zieke op bezoek gaan, eigenlijk zo weinig over God zeggen. En niet met de zieke bidden. Hij zegt, moeten dominees dat dan alleen maar doen? Dat vond ik wel een mooie. Moeten dominees dat dan alleen maar doen? Waarom doen we dat niet, zegt hij eigenlijk, hè? Waarom wijzen we elkaar als christenen niet op God? Want, dat wil ik maar zeggen, daar ligt toch de troost. In God. Dat zegt Petrus, hè? Hoe noemt hij hem? God. De God nu van alle genade. Dat is een mooie aanduiding voor God. De God nu van alle genade. Wat betekent dat? Nou, allereerst dit, gemeente, dat God ontzettend genadig is. Zijn genade is oneindig groot. Hij is niet een klein beetje genadig. Hij is ongelooflijk genadig. Zoals dat lied het zegt, hè? Amazing grace. Ongelooflijke genade. De God van alle genade. Maar niet alleen dat, het betekent ook dat Gods genade veelsoortig is. In 1 Petrus 4 vers 10 gaat het over uitdelers van de menigelei genade Gods. Dat betekent de veelsoortige genade Gods. Je hebt allerlei soorten genadegaven. Ik las ergens, er zijn geen situaties waar Gods genade niet tegen opgewassen is. Dat is mooi. Misschien is dat voor deze of gene vanavond tot troost. Geen situaties in je leven waar die genade niet tegen opgewassen is. Nou is er heel veel over die genade te zeggen, hè? Ik wil maar dicht bij de tekst blijven. Dan hebben we onze handen vol. Waar schittert die genade van God in? Nou, in twee dingen. Eerst maar eens rustig nadenken over dat eerste. Wat staat in vers 10? Het eerste stukje. De God nu van alle genade. En wat volgt er dan? Die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben. Even tot hier. En de rest, dat komt dan bij het tweede punt. En dat is tweede genade. Dat is de tweede genade, zeg maar, die God uitdeelt. Maar wat zegt Petrus nou in dit eerste stukje? Hij zegt dit. Hij zegt, hier op aarde moeten we eventjes lijden. Duurt niet zo lang. Een weinig tijd. Even lijden. Maar straks zullen we bij hem zijn. Bij God zijn. In de eeuwige heerlijkheid. Dat is het punt. En dat zegt hij niet alleen hier. Als je de brief na zou lezen, dan merk je dat hij daar keer op hamert, op wijst. Tot troost. Op die heerlijkheid die wacht. Even lijden. En dan de heerlijkheid. Ik geef u zomaar een paar voorbeelden, alleen maar uit hoofdstuk 5. Dan hebben we al genoeg. Vers 1. Daar gaat het over Petrus zelf. een mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus. En staat er dan, deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Daar heeft u diezelfde heerlijkheid weer. Vers 4. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult ge de onverwelkelijke kroon van de heerlijkheid behalen. Weer die heerlijkheid die wacht. Nou, en dan onze tekst, geroepen tot eeuwige heerlijkheid. Dus alleen al dit hoofdstuk. En lees zelf de brief nog maar eens een keer door. Dan ziet u, het is echt een thema. Elke keer wijst Petrus erop, de heerlijkheid, de glorie, de vreugde, het eeuwige geluk, dat wacht. Want Christus, die ging doorlijden tot heerlijkheid. Dat was de weg van de zaligmaker. Via het kruis ging hij naar de kroon. Nu heeft hij de kroon op zijn hoofd. Maar daar moest hij voor lijden. Eerst het kruis, dan de kroon. Nou zegt Petrus, wie aan hem verbonden is, die vergaat het hetzelfde. Eerst het kruis en dan de kroon. Door lijden heen, door moeite en zorgen heen, een aardse woestijn. U kent vast wel die uitdrukking, hè? God plaveit ons levenspad niet met rozen. Nee, zo werkt het leven niet. Maar wel met beloften. Nou, dit is er één van. Dit is nou zo'n prachtige belofte. De Heere zegt vanavond tegen u, eventjes lijden. Een weinig tijd. Wat is dat nou? Als je het vergelijkt met de eeuwigheid die wacht. En dan? Als je daar bent. Eeuwige heerlijkheid. Dat is niet te zeggen, hè? En niet voor te stellen. Spurgeon, die heeft over deze tekst gepreekt. En die probeert dat. En die zegt dan tegen de gemeente. Na 10.000 miljoen jaar in de hemel zal ons geluk even fris zijn als toen het begon. En dat denkt hij nog in de categorie van tijd, hè? Dan heeft hij het over 10.000 miljoen jaar. Dus dan denk je nog in termen van tijd. Maar gewoon om een beetje te proberen daarin te komen. Gewoon oneindig, eeuwigheid en altijd gelukkig. Altijd even fris en altijd even blij. Dat is wat God belooft. Dat is wat God deze middag heeft verzegeld. Aan u die bij hem op tafel zat. Dan bent u gevoed met hemelsbrood. Eeuwig brood. En dan deel je in het eeuwige leven. Daar hoort dit bij. Kan niet anders. Wie deel heeft aan Christus, die heeft ook deel aan deze heerlijkheid. En nee, het is niet zo als je daar aan tafel zit en je eet van dat brood en je drinkt een slok wijn, dat het dan automatisch zo is, hè, dat je daar komt in die hemel. Het is door het geloof, gewerkt door de Heilige Geest, dat je daar deel aan krijgt. En waar dat niet is, dan kun je aan de tafel zitten. Maar dat heeft geen zin. Ik heb het al vaker gezegd, hè, een dode. Een geestelijk dode. Die kan niet eten en niet drinken. Sterker nog, het is gevaarlijk om aan de tafel te gaan terwijl er geen echt geloof in Christus is. Geen vertrouwen op zijn werk. Maar waar het geloof wel is, dan mag ik u zeggen, de Heere die heeft verzegeld, ik heb je geroepen tot eeuwige glorie. tot mijn eeuwige heerlijkheid. Oh, dan zeg je verdwaasd. Heer, hoe kan dat? Hoe kan dat nou? Ik, geroepen tot heerlijkheid. Dat kan toch helemaal niet? Dat past toch niet bij mij? Dat verdien ik toch niet? Ik ben zo aardsgezind. Ik ben helemaal niet hemelsgezind. Ik hang zo aan dit leven. En ik vond het vanmiddag ook weer zo moeilijk om mijn hart opwaarts te heffen. In de hemel. En toen ik thuis kwam, toen vond ik het zo moeilijk om u met heel mijn hart te danken. En wat was het gebrekkig. Ook verlangen wel naar. Dat kan ik niet ontkennen. Maar het is zo met alle gebrek. Dan zegt de Heere, daarom moest je dat brood vermalen tussen je tanden. Mijn zoon moest voor jou verbrijzeld worden. Inderdaad, voor die aardsgezindheid van jou. En die oppervlakkigheid. En daarom moest de wijn stromen. Als beeld van het bloed van hem. Dat niet in zijn aderen bleef, maar dat gevloeid heeft. Gemeente, let op die drie woordjes in de tekst. Er staat de God u alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid. In Christus Jezus. Dat is de enige weg waarlangs we de hemel kunnen binnengaan en op die nieuwe aarde kunnen komen. De enige weg waardoor we die eeuwige heerlijkheid kunnen beërven. Dat is Christus. Zie dan op hem. Ook nu. In deze dienst van dankzegging. We hebben hem nu weer nodig. Het is niet zo bij het avondmaal. Dan hebben we Christus nodig. En bij de nabetrachting en dankzegging. Dan gaan we zelf de schouders eronder zetten. We hebben hem weer nodig. Zie op hem. Loof hem. Prijs zijn naam. En vergeet geen van zijn, van Christus, weldaden. Want zo, door hem, worden aardsgezinden hemelsgezind. Of was u er niet vanmiddag? Ja, u zat wel hier in de kerk. Maar niet aan de tafel. Is dat zo? Waarom niet? Omdat het geloof in hem er niet is? Omdat u nog zonder de Heer Jezus kunt? Aangrijpend. Trof me bij Psalm 138. Maar ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. Het is wat, hè. Als je trots op afstand blijft, dan blijft hij ook op afstand. Maar dan is het uw keus. Hij heeft genodigd, toch? U heeft het gehoord. En er is brood overgebleven. En er is wijn overgebleven. Als teken van de volheid die er is in Christus. Ook voor u. Weet dan wel wat je doet. Het kan ook zijn dat u wel heel erg verlangde. Hè, maar dat het toch te veel twijfel was. Geeft dat dan geen gevoel van spijt en van teleurstelling en van verdriet? Dat u nou toch weer bleef zitten. Nou, zegt u ergens wel, maar ik wil geen risico nemen. Ik wil me geen oordeel eten en drinken. Ik snap het. Serieus, ik begrijp het. Die woorden staan in de Bijbel. We kunnen onszelf een oordeel eten en drinken. Dat is waar. En toch heb ik een vraag aan u. Is het niet risicovol om in de bank te blijven zitten? Nou ja, bank, op uw stoel te blijven zitten. Is dat ook niet risicovol dan? Want ten diepste, gemeente, en dan stel ik hem op scherp, maar is dat het verwerpen en verachten van de genade van God? En heeft u gekozen, vanmiddag gekozen, niet voor heerlijkheid, niet voor glorie, maar dan voor. Het is nooit een neutraal gebied hè, in de kerk, dus het is het een of het ander. Geen heerlijkheid, dan is het rampzaligheid. Dat is wat. Een korte tijd lijden. En daarna eeuwig lijden in de hel. Omdat u het bloed van Christus versmaad hebt, veracht hebt. Nee, zegt u, dat wil ik helemaal niet. En dat is helemaal niet die kant die ik op wil. Dat begrijp ik. Maar val God dan te voet. Hij is de God. Hoe was het ook alweer? Van alle genade. Waar wij oordeel verdienen. Hij presenteert zich deze avond als een God van genade. Val voor hem neer. Beleid hem uw zonde. En bid hem om vergeving. Zodat u ook eens zult zitten aan die avondmaalstafel. Hierboven waar Abraham zit en Isaac en Jacob. En misschien uw opa, jouw oma. Oom of tante, vader of moeder, zou je er ook wel bij willen zitten? Denkt u niet dat het een goede plek is om daar te zijn? Wie hier werkelijk kan avondmaal vieren, die zal het daar ook doen. En dan is het hier nog altijd zo onvolmaakt. Zo gebroken, dat zult u wel herkennen hè, met mij, maar dat is dan voor goed verleden tijd als we zijn in die eeuwige heerlijkheid. Want de Heer Jezus, hij bewaart de beste wijn voor het laatst. Ja, zegt iemand, dat is allemaal heel mooi. Maar we zijn nu hier, dominee, vergeet u dat niet. We zijn nu op aarde met onze benen in de modder. Ja, goed dat u me daaraan herinnert. Het is waar, met onze benen in de modder. Maar juist dat laat weer een ander aspect van Gods genade oplichten. En dan gaan we snel door naar het tweede. Goddelijke kracht in het lijden. Want Petrus, hij realiseert zich dat ook ter degel, hoor. Dat we nu, zijn lezers en hij, door de modder strompelen. En dan ga ik eventjes terug naar vers 7. Net voor de tekst, daar zegt hij, werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Dus hij heeft het daarover bekommernis. Hij weet ervan. Hij heeft het over zorg. Bekommernis, dat is zorg. Nou, misschien herkent u dat wel zoals u hier zit. Bekommernis, zorg. Daar strompelt u ook doorheen op het moment. Misschien loopt het niet op uw werk of gaat het niet zo op school, jongens. Het wil allemaal niet zo. Of u topt met uw gezondheid. Er is ziekte in de familie. gedoe in de familie. Er is rouw. Intense rouw. Bekommernis. Misschien is het iets wat ik nu helemaal niet noem. En waar ik ook helemaal niet op kom. Zo uniek is het, uw probleem. Het is groot. En het is zwaar. Wat heb je te moeilijk mee? Wat is het een last? En je denkt, ik kan het niet dragen. Ja, en dan hoor je, duurt maar even. Duurt maar even, een weinig tijd. Maar ja, je zit er wel in. Iemand appte mij afgelopen week. Dat kan dan wel voelen als een eeuwigheid. Treffend, hè? Kan voelen als een eeuwigheid. Dat ene moment. Zo zwaar. Hoe lang moet dit nog duren? Als je een zware kruiwagen moet verrijden. Jongens, zware kruiwagen. Met zand of met stenen. Nou, dat is sowieso al zwaar. En als dat dan ook nog eens door de modder moet, dan is het helemaal zwaar, hè? En dan kan je wel zeggen, ja, je bent er bijna, maar ondertussen is het loodzwaar. Het is echt ploegen, ploeteren. Nou, zo kan het voelen, hè? Oh God, ik herhaal het niet. Het is zo loodzwaar. Ik ben zo zwak, ik wankel, ik val. Ik ben zo twijfelmoedig, ik houd het niet vol, ik bezwijk. En als er dan nog bij komt wat in vers 8 staat, nou dan wordt het helemaal heftig. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw. Aanvechtingen. Dat is nog weer wat anders dan bekommernis. Maar dat is er dan ook nog. De duivel, die brullende leeuw, die rondrent. Jongens en meisjes, je ziet hem niet, maar hij is er wel. En dan neemt je te grazen. Misschien merkt u het wel. Vandaag. Tussen de diensten. Hij was er hoor. In je gezin. Jongens. Moet dat nou zo? Zei je. Gaan we nou zo met elkaar om? Geruzie. En je voelde zo de zegen wegvloeien. De duivel gaat om als een briesende leeuw. Wat zegt Petrus? De welke wederstaat? Nou, dat is toch wel weer een bevel, hè? Weerstaan toch. Ga er toch tegenin. Hanteer toch die geestelijke wapenrusting. Maar moeilijk, hè? Moeilijk. Satan is altijd in de weer, gemeente, laten we hem niet vergeten. Of je nu in een rustige tijd zit in je leven, of misschien een hele moeilijke, zware, stormachtige tijd. Hè? Ik realiseer me, dat kan heel verschillend ervaren worden door ons. Maar ik denk, juist als we lijden, zijn we zwak. En dan moeten we extra oppassen. Ik blijf maar even bij het voorbeeld van die leeuw. Een leeuw, dat is een vleeseter, hè? Dat weten we. Die heeft een prooi nodig. Die gaat achter bijvoorbeeld een groep herten aan. En het zwakste hert dat een beetje ziek is, heeft gewoon pech. Loopt het minst hard, wordt het eerst gepakt door de leeuw en lekker opgevreten. Ja, dat doet een leeuw. Dus juist als je zwak bent, reken maar dat Satan je weet te vinden. Er komen hier zwakke plekken bloot te liggen. Misschien herkent u het wel. Die zwakke plekken, dat ligt heel verschillend, hè, voor ons. De een is hier gevoelig voor en de ander daarvoor. Ik hoop dat u het kent van uzelf. En zou het ook wel herkennen. Dat Satan juist dan, als je het moeilijk hebt, heel actief is. U zegt, ik word bang. De duivel gaat rond als een brullende leeuw en ik ben zo zwak. Vanmiddag ben ik vertroost aan de tafel. Maar nu ben ik bang. Wij zijn toch zwak. Zijn sterkte is groot. Dus zijn we elk ogenblik in nood. Hoe moet dat nou de komende week? Hoe moet dat nou de komende maanden? Hier komt nog vlees en wereld bij. Ai, sterk ons dan en maak ons vrij. De Heere weet van. Geen nood, zegt hij. Geen nood. Die leeuw die is er. Maar er is nog een sterkere leeuw. De leeuw uit Juda's stam. Kent u hem? Jezus Christus. En hij, die leeuw met een hoofdletter, die heeft die brullende leeuw die inderdaad nog steeds zich roert en bezig is, al verslagen. En hij, Christus Jezus, gaat 4 dingen doen. Dezelfde, staat er aan het einde van vers 10. Volmaken, bevestigen, versterken en funderen, u lieden. Dan moeten we opletten, gemeente. Het is hier vertaald als een wens, als een gebed. Maar als we hem vanuit de grondtekst letterlijk vertalen, en dat is goed nieuws voor u, dan is het geen gebed, maar een belofte. Dan staat er, hij, God, zal u volmaken, toerusten. Door het lijden gaat hij u heiligen, vormen, vernieuwen. Hij zal u bevestigen. Hij zal u versterken. Dat wil zeggen, hij zal in dat lijden u de kracht geven. En hij zal u funderen, u die gebouwd bent op het fundament van Christus. Hij zal u stevig vastzetten. Hij zal. Heerlijk, hè? Dat staat er. Dat is Gods woord vanavond. U die bang bent, die weet dat u niet voor uzelf instaat, omhoog zien. Hij zal. Als je daar nou vanavond door de kracht van de geest een glimp van ziet, dan word je blij. Blij de zekerheid. Waar ik wankel, hij geeft me benen. Hij zorgt ervoor dat ik in de benen blijf. Hij zorgt ervoor dat ik dat kleine poosje op deze aarde echt volhoud. Soms voelt het licht. Dan gaat het allemaal. Dan geniet je met volle teugen. Soms voelt het zwaar, zoals die kerel met die kruiwagen. Of als die marathonloper. Die moet heel hard rennen. En hij is er nog niet. Hij is nog niet bij de eindstreep. Hij moet volhouden. Hij moet doorgaan. Gaat het lukken? Ja, zegt God. Het gaat lukken. Je zult er komen. Ik zorg ervoor dat al mijn kinderen de eindstreep zullen halen. En dan zul je de onverwelkelijke kroon van de heerlijkheid behalen. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen, dat heeft God beloofd. En hij houdt getrouw zijn woord. Dat is toch ook tot zijn eer. Als hij het niet zou doen. Hij heeft het vanavond gezegd tegen u en tegen jou. En tegen mij. En als hij het nou niet zou doen. Dat kan niet, hè? Dat kan niet. Zouden die bekommernis en die leeuw, zouden die nou sterker zijn dan God? Dat kan niet, hè? De Heer is zo getrouw als sterk. Hij is heel getrouw. En hij is heel sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Zo jubelt het geloof. En als je zo mee mag jubelen, dan ga je automatisch naar vers 11. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Van hem is de heerlijkheid. Van hem is de kracht. Hij is zo'n heerlijke God en hij is zo'n machtige God. Het is zo'n grote en goede en machtige God. Van hem mogen we het verwachten. Op zijn belofte mogen we hopen. En hem willen we eren. Toch? U die vanmiddag zat aan zijn tafel. Dat is toch uw verlangen? Om zo te leven. Het hoofd omhoog. Om hem de lof te geven. Geliefde gemeente, we gaan deze plaats weer verlaten. De avondmaalzondag is bijna voorbij. En dan gaan we het strijdperk in. Zo kun je het ook echt ervaren. Dan kun je er weer tegen opzien. Dan staat morgen de wekker misschien weer heel vroeg. En dan staat er van alles weer op de planning. En dan denk je, hoe moet dit en hoe moet dat? Maar ga nou met dit woord. De Heere doet het. En ga nou met deze twee voornemens. Om de Heere te eren. Niets in mij. Maar alles in hem. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Daarom, zo zegt het formulier, zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen. Dat is het eerste voornemen. Wat ik u allemaal gun. Om die God groot te maken. En dan het tweede voornemen. Om te doen wat Petrus deed. Petrus, hij mocht zijn broeders en zusters versterken. Hij heeft het gedaan. Eigenlijk vanavond ook een beetje. Petrus heeft ons versterkt. Na zijn dood. Doet u het nou ook? Iets uitdelen. Van het vele goede. Dat u deze dag hebt ontvangen. Amen. Zullen wij zingen Psalm 89 en daarvan het 8e vers. Amen. Ik zit nog even in mijn eigen wereldje. 89 vers 8. we samen danken en bidden. Lieve Heere, wat bent u goed voor ons geweest, ook deze avond. U bent ons tot een schild in het strijdperk van dit leven. Het is een strijdperk. En zo hebben we allemaal te strijden. Bekommernis, moeite, zorg. Aanvechtingen van die Satan, uw aartsvijand, die rondgaat als een brullende leeuw. Maar u heeft uw volk ook deze avond opgezocht. Vertroost, versterkt. En heren, dan kunnen we toch weer voort. Dan mogen we weten dat u voorop gaat. U bent voor ons en u bent ook weer achter ons. En links en rechts. Het komt goed. U zult ons veilig geleiden. Tot we daar zijn. In die eeuwige heerlijkheid. Waar u bent. Die heerlijke God. Geef maar, Heere, dat de hele gemeente zal instemmen. En ook diegenen die misschien verbonden waren en niet tot de gemeente behoren. Dat we alle amen zullen zeggen op dit woord. Dat we het geloven, ons eraan vastklemmen, het daarvan moeten hebben, opdat we er ook in delen en het niet langs ons heen zal gaan. Die eeuwige heerlijkheid. Maar dat het juist andersom zal zijn, dat we de eeuwige rampzaligheid zullen ingaan. Heere, behoed ons daarvoor. Dat bidden we voor elkaar. Laat het toch niet zo zijn dat iemand van ons daar zal hoeven komen. Zo danken we u. Dat u alles gaf op deze dag wat nodig was. Ook aan uw dienaar in het leiden van de diensten. U gaf daarvoor ook de krachten en de gezondheid. Daar is ook veel voor gebeden in de gemeente. En dan mogen we u daar ook voor danken. U bent goed voor ons. U bent ook goed voor mij. U zij de dank. Breng ons veilig thuis. Vergeef ons al het verkeerde dat er was. En breng ons ook woensdag hier weer samen, als we u mogen bidden om uw zegen voor gewas en arbeid. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen ten slotte uit het gebed des Heren, vers 9. Want uw is het koninkrijk, o Heer. En ook vers 10, ja, amen. Trouwe Vader, ja, wij maken staat op uw genade. 9 en 10 van het gebed des Heren. gemeente gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.